Dankjewel, voorzitter. Nou, ik ben wel blij ook met deze vragen, want dat betekent dat het leeft en dat het bij jullie echt iets doet. En ik denk dat we dat ook als een stukje waardering moeten zien naar alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Niet alleen de ambtelijke organisatie of de college, maar ook daadwerkelijk de raad, de werkgroep van de raad. Maar ook de klankbordgroep en alle mensen die zich de afgelopen jaren ingezet hebben voor een goed omgevingsplan voor het buitengebied, waarin zaken mogelijk gemaakt worden en waar we met elkaar ook aandacht hebben voor gezondheid, leefomgeving en kwaliteit. Ik denk dat dat de ingrediënten zijn voor het omgevingsplan en dat we daarmee nu eigenlijk ook wel een heel erg mooi resultaat hebben. Het kan altijd beter, dat beseffen wij ons zelf ook wel, maar ik denk dat dit een hele erg goede bodem is om de toekomst voor het buitengebied van Boekel op een goede wijze in te gaan vullen. Ik heb heel veel vragen en opmerkingen gehoord. Wij zullen daar zo dadelijk ook zo goed als mogelijk in ieder geval een antwoord op willen geven. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we volgende week met elkaar commitment gaan krijgen. Dus dan zal er alle opmerkingen die hier gemaakt zijn over wensen, want zo zie ik nog even de wensen van de diverse partijen, die zullen uiteindelijk wel in een meerderheid moeten worden aangeboden aan het college, zodat wij daar ook in ieder geval ook op verder kunnen gaan borduren de komende weken, om uiteindelijk op 22 februari ook een voorstel voor te kunnen leggen wat ook breed gedragen gaat worden. Want dat is de bedoeling in ieder geval ook van het college, om nu u iets aan te bieden wat straks ook breed gedragen kan gaan worden en waar we met z'n allen elkaar in kunnen vinden. Dat zal misschien niet echt op alle punten en komma's en wat er dan ook mogen zijn. Maar in ieder geval wel de hoofdlijn van het omgevingsplan. Dat we dat met elkaar omarmen. En dat we uiteindelijk ook trots op elkaar kunnen zijn dat we dit tot een goed einde hebben gebracht. Ik zal proberen om in ieder geval ook een aantal politieke vragen te beantwoorden. Ik vraag Arthur zo dadelijk om ook inhoudelijk ook nog een aantal zaken te gaan beantwoorden. En ja goed, mist u iets, laat het dan zo dadelijk even weten. En dan kunnen wij het, want voor ons is het ook belangrijk dat we naar volgende week toe ook alvast wat dingen scherp kunnen krijgen voor onszelf. Dat we straks ook in de raad volgende week u ook goed van informatie kunnen voorzien. Ik begin maar gewoon bij de heer Buijsen en over latente ruimte. In principe, en die vraag is door meer mensen gesteld, hè, dus als ik bij de VVD mag beginnen en ik heb het over latente ruimte, dan wil ik eigenlijk antwoord geven op iedereen, zodat het voor iedereen ook helder is. De latente ruimte die wordt voor ons ingenomen op basis van de verordening ruimte. De verordening ruimte geeft voor veehouderijen, agrarische bouwvlakken, zo moet ik het eigenlijk zeggen, ruimte tot 1,5 hectare. Dat is ook waar wij de niet bebouwde ruimte van agrarische bouwvlakken onder andere terugbrengen tot 1,5 hectare. Bedrijven die daaronder zitten, dus die nu een kleiner bouwvlak hebben, maar ook niet bebouwd, die laten we intact. Tenminste, dat begrijp ik zo. Op hoofdlijn, hè? Dan even op de hoofdlijn houden. Want die mogen het ook hebben vanuit de verordening ruimte. Dat ze daar nog niks mee gedaan hebben, dat klopt. Maar uiteindelijk hebben ze die ruimte wel en die mogen ze ook hebben vanuit de verordening. Dus daar laten we dan ook de ruimte intact. Voor andersoortige bedrijven hebben we ook gekeken wat is er daadwerkelijk gebeurd de afgelopen jaren. En als wij tot de conclusie komen dat de ruimte die nog steeds onbenut is en ook onbenut is en blijft, want er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren, brengen wij het terug tot een reële behoefte. Dat doen wij ook met wonen, want bij wonen hebben we het ook teruggebracht naar een beperkt aantal vierkante meters voor een woonvlak. Dus op die manier hebben we geprobeerd in ieder geval om voor iedereen eigenlijk een soortgelijke regeling te treffen, waarbij we met elkaar de latente ruimte die er is in ieder geval ook op een goede manier terug proberen te brengen. En dat wil niet zeggen dat de ruimte dan voor altijd verloren is, want stel dat er op een locatie, een goede agrarische locatie, uiteindelijk een agrariër komt te zitten die weer iets wil met zijn bedrijf, dan kan dat weer verhoogd worden. Maar dan moet er wel een procedure gevolgd worden. En dan zul je ook aantoonbaar moeten maken, hè, want dat is de geest van de omgevingswet en van het omgevingsplan, dat je de uitgestelde toetsing, zoals wij dat dan noemen, ook dan laat plaatsvinden. Hè. Dus wij gaan het nu niet allemaal vastleggen. Nee, op het moment dat er straks iemand komt en die zegt van nou, ik wil graag toch gebruik maken van dat bouwvlak en ik wil het graag vergroten tot 1,5 hectare, dan zal er op dat moment ook de onderbouwing onder moeten liggen dat het ook past, ruimtelijk, maar ook qua gezondheid, qua geur, milieu en alles wat daar omheen hangt. Dus het is niet echt definitief op slot, maar wel op slot, zodanig dat we straks met elkaar kunnen sturen en dat we ontwikkelingen kunnen krijgen die gewenst zijn. En de ongewenste ontwikkelingen, dat we die buiten de deur houden. Heb je daar nog iets op aan te vullen, Arthur?
Vrijwillig latente ruimte.
Ja, vrijwillig inleveren, dat kan natuurlijk altijd. Ja, maar dat gebeurt ja, via het vitaal buitengebied gebeurt dat inmiddels al vele malen. Hè, dus dat mensen zeggen van nou, wij willen iets een ander soort ontwikkeling. En daarvoor geven wij in ieder geval ook een stukje latente ruimte terug. En daardoor kan er een ontwikkeling wel of niet gaan plaatsvinden. Waren er nog meer vragen over latente ruimte? Nee? Dan zetten we die vast. Het mestbeleid. Het mestbeleid. Er worden denk ik twee dingen door elkaar gehaald. Tenminste, dat wil ik eigenlijk even helder zetten. We hebben het over het mestbeleid of we hebben het over de innovatieregeling. Dat er in een innovatieregeling vervolgens ook iets met mest kan gebeuren, dat kan. Ja, maar het is het mestbeleid en de innovatie. Innovatie, daar gaan we nu verder niet echt heel erg veel kaders aan geven. Maar alleen het kader dat het altijd via de gemeenteraad moet. Ja, want dat is het uitgangspunt wat wij hebben. Want ik weet bij God niet wat er morgen uitgevonden wordt. En ik denk ook dat we het bedrijfsleven moeten stimuleren om steeds maar weer opnieuw met nieuwe mogelijkheden te komen. Om uiteindelijk de leefomgeving van betere kwaliteit te laten voorzien. Het verwerken van mest op meerdere locaties door één boer met Boekelse mest. Daar gaan wij een beetje tegen de verordening ruimte in. Want de verordening ruimte die heeft gezegd van dat kan. Alleen je moet het dan vervolgens via pijpleidingen. En het is alleen maar voor hun veehouders van toepassing. Wij zeggen nee, het is voor ons mogelijk. Hoeft niet via pijpleidingen. En het kan voor alle mestsoorten, voor alle bedrijven. Dus wij gaan het niet beperken op pijpleidingen of op rundvee. Wij willen het voor alle agrariërs hier in Boekel in ieder geval zo op deze manier geregeld krijgen. Aanvulling?
Ja, even nuanceren. Daar hebben we het eerder in de commissie volgens mij ook over gehad. Dan gaat het over mest van één en dezelfde ondernemer met meerdere locaties. Hè? Ja. Dat we even helder hebben. Dus ook geen kippen- en varkensmest bij elkaar en dat soort trucjes. Dus want daar zitten ook verhoogde risico's in. En ook die regeling is aan allerlei toetsingskaders gebonden, als men dat wil. En even een vervolgvraag was ook in hoeverre volgen we de provincie met hun regels. Hier volgen we de provincie dus niet. En dat is eigenlijk de enige regeling nog die echt in strijd is met de provinciale verordening. Wat ik dan noemenswaardig vind, en wellicht zullen er details zijn, maar dit is degene waar er in ieder geval discussie over gaat.
Voor wat betreft mestzakken, daar gaan wij vanuit dat het op het bouwvlak gebeurt en alleen tijdelijk. Dus in combinatie bijvoorbeeld met de mobiele mestscheider. Een mobiele mestscheider ook tijdelijk, als tijdelijke voorziening, een tijdelijke mestzak op het bouwvlak. U geeft aan verschillende mensen dat u de mestverwerking, mobiele mestverwerking ook binnen zou willen plaatsvinden. Dat was inderdaad ook volgens mij opgenomen in de kadernota. Dat hebben we losgelaten, ook naar aanleiding van overleg met de sector. Maar het is vervolgens ook aan u om daar volgende week gezamenlijk iets van te gaan vinden. Dus de mestzakken op het bouwvlak, alleen tijdelijke voorziening. En tijdelijk in combinatie met een mobiele mestverwerking die ook tijdelijk aanwezig is op het erf.
Mag ik even, voorzitter, mag ik even een vraag stellen?
Ja, verduidelijking op dit stuk dan.
Ja, over het mestbeleid dan. Stel voor dat het, zoals sommige partijen aangeven, intern zou moeten gebeuren. En daar zit de maximalisatie van het bouwblok al, dan is dat toch niet mogelijk?
Ja goed, we kunnen allerlei voorstellen gaan doen, maar ik denk dat je ergens een uitgangspunt moet nemen. op het moment dat je zegt van nou, je moet de mobiele mestverwerking altijd binnen inpandig gaan doen. En stel dat er geen ruimte zou zijn op een bouwvlak, dan zul je daar met elkaar over in overleg moeten. Dus ik kan daar nu ook nog geen concreet antwoord op geven. Ik weet ook niet hoe dat de provincie daar uiteindelijk op zou reageren. Maar ik denk wel dat we met elkaar ook een stukje ruimte en creativiteit moeten gaan zoeken op het moment dat iemand echt knel komt te zitten. Maar dan moet hij wel aan de voorwaarden voldoen, zoals de raad die hier heeft vastgesteld.
Voorzitter, ik heb nog een aanvullende vraag bij hetzelfde onderwerp. Een tijdelijke. Ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld 24 uur, 7 dagen in de week, wij spreken, een mobiele mestscheider nodig zouden kunnen hebben. Maar dan, wanneer praat je over mobiel en wanneer praat je over vast?
Dat is een technische vraag. Die hebben we proberen in te vullen. Die hebben we ook ingevuld in de regels. Want er is nou gewoon een termijn in tijd aangebonden. In de regeling voor de melding voor mobiele mestverwerkers is opgenomen dat je hem in ieder geval 2 dagen van tevoren aan moet vragen. En in ieder geval de vaste... Help even, de vaste component die overblijft, die mag maximaal 3 dagen op het terrein worden opgeslagen. En dan moet hij ook afgevoerd zijn. In de praktijk, voor zover mijn informatie strekt, duurt het over het algemeen niet heel veel langer, maar er zitten deskundigen hier in de zaal. En heb je alleen de groep die vervolgens permanent zo'n mobiel ding in een stal neer gaan zetten. En dan zeggen van dit is een mobiele scheider. Nou, dat is geen mobiele scheider meer. Dat is gewoon een vaste installatie waar ook een milieuvergunning voor nodig is.
Meneer Van Els, je wilde nog iets
toevoegen? Ja, ik heb 2 opmerkingen. Die vaste fractie met de nieuwe wetgeving die er sinds november is. Die moet door een erkende monsternemer bemonsterd worden. En over het algemeen is dat niet binnen 3 dagen. Dus het verzoek zou zijn om dat op te kunnen rekken tot 7 dagen. Dat is wat praktischer. Want ja, als je niet bemonsterd is, mag je niet weg. En over die mestzakken heb ik nog een opmerking. Dat is denk ik ook wel verwarring. U bedoelt denk ik mestzakken waar permanent mest in opgeslagen wordt. Die zitten in het bouwvlak, dat snap ik. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van mestzakken om op de kophakkers mest uit te rijden. Dus dat is een tijdelijke voorziening, vooral van 1 dag. Is dat nog wel toegestaan? En waarom niet?
Dat is niet om het lastig te maken. Maar nee, goed, je hebt op een gegeven moment een uitgangspunt. En je wil mobiele mestverwerking of mestverspreiding, dat wil je op een goede manier met elkaar regelen. Een mestzak die ligt vaak ook heel erg lang als tijdelijke opslag op een land. En dan wordt het niet uitgereden. En dan ligt het daar een paar maanden te kijken. En dat is wat wij willen voorkomen. Wij willen ervoor zorgen dat de mest vers ook uit die stal komt. Dat de ammoniakontwikkeling gewoon beperkt is. En daarvoor zeggen wij van alleen op het erf, in het bouwvlak, tijdens het mobiele mestverwerken. En het kan natuurlijk altijd dat er een calamiteit is. En bij calamiteit kun je iets anders doen. Hè. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ja, je kunt hem tijdelijk buiten het bouwvlak leggen. Hè. Maar dan moet het ook weer snel opgelost zijn. En op deze manier denken wij dat we daar ook het meeste en het beste effect hebben voor onze leefomgeving. Nou, de meldingen die moet je 2 dagen van tevoren doen. Dat zijn geen zware procedures. Dat is gewoon een melding sturen naar de gemeente. En wij zorgen ervoor. Of wij gaan controleren of we gaan niet controleren. Dat is een beetje afhankelijk van de inzet die we op dat moment hebben. Maar zo zien wij ons dat voor. Toch een soort van regeling. Maar wel een heel erg lichte. Zodat we met elkaar ook zicht hebben op wat er in het buitengebied gebeurt. Even kijken.
Wacht een moment. Ik zit even te kijken. Want als er nog verduidelijkingsvragen zijn rondom de mest, dan sta ik er toe. En anders dan gaat het.
Ik ben aan het kijken wat er nog meer mest is geschreven.
Nou, dan gaan we dat even afronden. En dan gaan we het thema mest dadelijk afronden nog met aanvullende vragen. Dan.
Ja. Volgens mij heb ik de zaken over mest beantwoord. Heb jij nog iets, Arthur?
Ja.
Ja goed, het wel of niet inpandigen, dat is dan volgende week volgens mij ook aan u om daar vervolgens onze richting in te geven.
Een paar van twee verduidelijkingsvragen rondom mest begrijp ik. Eerst was meneer De Waaien, dus die wil ik even de kans geven. Dan bent u aan de beurt, meneer Buijs.
Ja, mooi. Zo snel alweer met die aanvullende vragen. Ja, inpandig, niet inpandig. Voorzitter, de wethouder geeft aan dat er overleg heeft plaatsgevonden met de sector. En dat het inpandig losgelaten is. Dus ik ben wel benieuwd naar de motivatie erachter.
Ja. Nou goed, dat heeft u ook in het voorstel kunnen lezen. En volgens ons is het niet altijd heel erg realistisch om het echt altijd inpandig te eisen. Het is wel de beste oplossing, maar en ik denk ook dat je op termijn daar gewoon naar moet streven dat er een stationaire mestverwerkingsinstallatie gaat komen. En de ontwikkelingen die gaan volgens mij ook heel snel, zodat je daar uiteindelijk toch naar een ook voor de verwerking van mest, dat je daar in ieder geval ook zo weinig mogelijk emissie hebt en dat daardoor ook in ieder geval de leefomgeving ook op een goede kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd. Dus het voorstel was om het altijd inpandig te doen. We hebben dat enigszins losgelaten, maar het streefbeeld is wel dat het uiteindelijk ook gewoon inpandig gaat gebeuren. En ik denk dat er ruimte voor is.
Buijs had nog een aanvullende vraag.
Dankjewel. Heel kort, in bijlage 10 staat er dat het gebruik van die meldingen, dat dat niet zo'n effectieve maatregel is. Dus daar wou ik toch nog eens een keer vragen van, is dat eigenlijk wel de juiste manier om dat handhaafbaar te maken? Sorry.
Ja goed, ik kan het nou niet zo snel gevonden krijgen wat er precies geschreven staat, maar wat wij in het voorstel hebben geschreven, en dat is voor ons leidend, dat is hetgene waar wij op aan het sturen zijn.
U geeft eigenlijk wel aan dat er soms in de bijlagen wel eens een verschil kan zijn met wat er in het voorstel staat. Dat is wel.
Dat zou kunnen.
Ja,
het zijn 1000 pagina's hoor ik, maar volgens mij zijn het er veel meer. Dus wat dat betreft kan er best wel ergens een foutje in staan.
Voordat u verder, hebben we hiermee het thema mest afgerond? Dan gaan we het gewoon even thema'sgewijs gewoon afronden. Dan hebben we het ook dadelijk ook mooi gehad, denk ik. Ja? Oké, volgend thema.
Ja, dat was bijlage 10 van meneer Buijs, want ja, die heeft het voordeel dat hij is begonnen. De windmolens. De windturbines van 25 meter. Nou, ik denk, of wij denken als college, dat je iets moet gaan doen. En ik weet dat iedereen een windmolen, nee niet iedereen, dat er best veel mensen zijn die een windmolen aas lelijk vinden. Maar ik vind hem aas mooi. Hè? En kijk, maar in Oorschot staan er wel 4, Walter. En die zijn 110 meter, hè? Ashoofden. Dus dan heb je het over een windmolen. Hier heb je het echt over kleinschalige windturbines van 25 meter ashoogte. Waarvan wij denken dat die in de toekomst ook een bijdrage kunnen leveren aan het fossiele brandstofprobleem wat we hebben. We kunnen onze ogen sluiten en we kunnen zeggen we zien wel. Maar ik denk dat we met elkaar toch die ruimte moeten gaan zoeken om naar die oplossingen te kunnen komen. We zitten met de beperking van de vliegbasis Volkel. Dus daarmee worden we ook ernstig beperkt. Zeker voor wat betreft de grote windmolens van 110 meter en hoger. Maar wij denken dat we met een windturbine van 25 meter ashoogte, dat we daar in ieder geval ook iets mee kunnen. En ik las onlangs in de krant of in een of ander blad dat er in Oost-Groningen ook al wordt geëxperimenteerd. Want heel vaak wordt gezegd van het heeft geen rendement. Maar het schijnt dus wel rendement te krijgen. Dus dat is ook een stukje innovatie. En ik denk ook dat je, als je naar de toekomst kijkt, 2030, 2040, het fossiele tijdperk is ten einde. En er zullen wellicht ook nog van alles andere zaken gaan komen op dat gebied. Maar ik denk wat met de middelen die we nu hebben, een windmolen is natuurlijk wel een heel erg geschikt middel om energie op te wekken. En uiteindelijk zal het ook zo moeten gaan worden dat we met elkaar naar andere oplossingen gaan zoeken. Ik word hier helemaal geciteerd op mijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar. Sorry, kun je dat nog eens zeggen met minder woorden? Daar staat hier nou.
Dat is wel wat je had te mailen.
Zelfregisserende.
Ja, dat is. Ja, dat is geen. Ja, het is Siri. Nou, weg ermee. Weg, Siri, weg.
We gaan weer verder.
Nou heb ik hem weer.
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen over die windturbines? Onze vraag was of daar ook een omgevingsdialoog voor gevoerd dient te worden.
Ja, het is zo dat het niet rechtstreeks toegestaan wordt. Hè? Dus je mag niet zomaar een bouwvergunning aanvragen voor het realiseren van een windmolen. Dus daar zal altijd nog een ruimtelijke procedure aan vasthangen. En daar ga je, ik denk ook als ondernemer, in ieder geval ook de buurt bij betrekken. En wellicht is het zo dat je zelfs met een postcode roos of weet ik het wat ook mensen deelgenoot kunt maken van de profijt van zo'n windmolen. Kijk, en als je dat gaat doen, dan wordt het al een heel ander verhaal. En dan is het misschien wel staan mensen wel heel erg te juichen om mee te doen. Dus wat dat betreft denk ik dat daar de ruimte ook is en moet een ondernemer daar...